Mijn naam is Marina Bouwman. Ik woon in Ede, dus dat is best in de buurt. Ik ben getrouwd, ik heb 3 kinderen en heb lang jongerenwerk gedaan in de gemeente waar ik naartoe ga. En werk nu bij Navigators Lef, de organisatie waarmee wij hier zijn uitgenodigd. Dit is mijn collega Hans.
Goedenavond, ook van mijn kant.
Hans is getrouwd met Ilse en zij verwachten over een paar maandjes al hun eerste kindje.
April.
Ja, niet zo bedreigd.
Doe ik dat misschien?
Nee, ik doe dat.
Oké.
Bij Navigators is de Bijbel heel belangrijk. En natuurlijk zegt elke christelijke organisatie dat. Maar toen ik bij Navigators kwam werken, werd me dat heel erg duidelijk omdat het zo zichtbaar was. Want bij elke teammeeting of vergadering of wat er dan ook maar is, is eigenlijk het eerste wat er op tafel wordt gelegd een Bijbel. En ik dacht, nou, dat doen ze vroom. Maar het mooie is dat het ook echt heel gebruikelijk is om eerst daarin te zoeken, wat zegt God? En een ritme eigenlijk te bouwen met elkaar. Als wij elkaar ontmoeten, dan willen we ook eerst in Gods woord leren. En dat vind ik iets moois. Bij onze organisatie is het woord echt een fundament waar we op willen bouwen. En tegelijkertijd, bij LEF, de tak van Navigators waarmee we veel met jeugdleiders werken. Jullie kennen misschien Navigators van het studentenwerk. Dat is een groot onderdeel van ons werk. Maar LEF is een tak die vooral optrekt met jeugdleiders. En hen wil trainen, toerusten om op te trekken met jongeren. En hen eigenlijk te laten zien met hun eigen leven en het onderwijs dat ze geven. Van hé, wat is het nou om achter de Heer Jezus aan te gaan en een leven met hem te leven in deze wereld. In de maatschappij waarin je opgroeit. Hoe doe ik dat? Ik laat een stukje van mezelf zien. Nou, daar hebben we het veel met hen over. En ik vind dat echt een voorrecht. Het is echt leuk om dat te doen. Later vertellen we nog wel wat meer over hoe dat voor ons persoonlijk is. Maar ja, ik geniet daar heel erg van. Ik geniet ervan dat we kunnen vertellen over hoe God ons inspireert door de Bijbel. Dat we daar elke keer weer nieuwe ideeën uit kunnen halen. Hoe hij omschrijft, hoe zijn liefde voor ons is. Hoe hij ons ook richting wil geven in, wat zijn eigenlijk gezonde ritmes voor het leven? We trekken veel op met jonge leiders en we zien dat voor hun dat best wel een uitdaging is. Hoe leef ik op een gezonde manier zonder dat ik me dol laat maken eigenlijk door de maatschappij en de druk van werk en alle dingen die op je afkomen. We vragen bijvoorbeeld vaak aan ze, kan je ruimte maken voor jongeren in je leven? En dan zeggen ze, ja, ik wil dat met mijn hart, maar mijn agenda vindt dat eigenlijk echt heel ingewikkeld. Nou, dat is bijvoorbeeld een onderwerp, als we dan kijken, wat zegt God over rust, over ritme, dan zijn er zoveel mooie dingen uit te halen die gewoon echt ook voor nu zijn. En ja, ik vind dat mooi om dat te zien. We zien ook veel vragen van leiders over, ja, maar hoe trek ik daarin dan op met mijn jongeren? En ook van ouders indirect, want die komen vaak bij die leiders. Van ja, ze lezen niet meer echt in de Bijbel. Hoe kunnen we dat nog sprekend voor ze houden? Nou, dat zijn natuurlijk vragen die voor ons ook vragen zijn waarin wij ook zelf aan het zoeken zijn. En het is mooi om daarin samen te zoeken naar, ja, wat is een manier in deze tijd die past en wat zijn tegelijkertijd ritmes die al van eeuwen zijn die ook nog steeds passen. En ik denk die beide dingen samen vinden en het daarover hebben met elkaar, dat dat heel waardevol is. Gisteravond en vanavond ook hebben wij al een aantal catechisatieavonden gehouden met jullie jongeren en mentoren. En we hebben het daar met name gehad over hoe belangrijk het is dat God aanwezig is als wij in de Bijbel lezen. Dat het niet woorden zijn van vroeger, maar dat het woorden zijn die zijn geïnspireerd door een levende God en dat die God nu nog steeds leeft. En hoe belangrijk het eigenlijk is om daarbij stil te staan. En Anton zei er net al even iets over van het begint bij die God. Nou, daar willen we vanavond ook bij stilstaan. En we hebben het met hun gehad over, we mogen een leerling zijn. Als discipel mogen we een leerling zijn van de Heer Jezus. Nou, dat betekent dus dat we niet meteen alles goed doen. En dat het een zoeken is. Nou, die aspecten, daar willen we vanavond wat meer op ingaan. En het leek ons leuk en goed en mooi om elkaar daarin wat meer te leren kennen. Want we kunnen natuurlijk dat wij heel veel gaan vertellen en jullie gewoon luisteren. Maar wij geloven dat het voor jullie zelf, maar ook als je optrekt met jongeren, heel waardevol is als je zelf kan delen over wat dat voor jou betekent. Of voor u betekent. Daarom gaan we beginnen met een aantal stellingen. Dus ik wil u vragen om in beweging te komen. Ik denk dat we dat even doen tussen de opgestelde stoelen in rijen daar en achter de tafel, zeg maar, daartussenin. Ja. Zouden jullie daar misschien naartoe willen lopen? Laten we in ieder geval stellen dat links staat, mijn links, jullie rechts dus eigenlijk, staat voor ja. En jullie links, mijn rechts, voor nee.
Ja.
Probeer echt ja of nee te kiezen. Dat is soms ingewikkeld, maar het leuke is, deze stellingen hebben we ook met de jongeren gedaan gisteren. Dus als je denkt, ik wil nog een leuk gesprek voeren thuis, dan kan je eigen ervaring daar even delen, mocht je ze thuis hebben zitten. Wat is de eerste stelling?
De eerste stelling is, ik heb vandaag al in de Bijbel gelezen. De volgende stelling.
Bijbel lezen is iets dat ik uit mezelf erg graag doe.
De volgende stelling, dat is, ik merk dat God erbij is als ik aan de Bijbel lezen ben.
De laatste is geen stelling, maar meer een soort schaal van 0 tot 10. Waarin je zegt 10, ik ben zeer tevreden hierover. Super, welk woordje, superlatief je daar ook aan wil geven. En 0 is, nou, ik ben daar zeer ontevreden over. En de vraag is, dus we mogen in een lijn gaan staan. Is ook een beetje ruimte voor midden. Hoe tevreden bent u, ben jij met de plek van de Bijbel in je leven?
Het leuk, Marina zei het al. We hebben deze stellingen, zijn we ook begonnen mee met de jongeren die we gisteren bij de catechese hadden. En die een collega van mij vanavond bij de catechese heeft. Eigenlijk gebeurde daar wel een beetje hetzelfde bij die laatste, bij die schaalindeling. Toen zagen we ook, zag ik daar, ik was hier bij de catechese groep. Maar ik hoorde het ook van mijn collega's, dat ook daarin de jongeren juist wat meer in het midden gingen zitten. Soms was er een uitschieter, dat er iemand een 3 gaf. En soms dus een 7 of een 8, maar het meeste zat toch rond de 5, 6. En als we dan daar een gesprek over hadden, dan kwam ik er eigenlijk achter dat ze zeiden, ja, ik verlang er eigenlijk wel naar dat de Bijbel een grotere plek, een grotere rol speelt in mijn leven. Dat zeiden ze eigenlijk allemaal. Ik wil graag dat die Bijbel een belangrijkere plek in mijn leven krijgt. Maar als ik dan doorging vragen van waarom is dat dan nu nog niet zo? Wat voor reden heb je er dan voor dat je zegt, nou, het is nu nog een 5 of soms een 4 of een 3? Dan zeggen ze, ja, ik weet alleen niet zo goed hoe dat dan moet. Hoe moet dat dan dat de Bijbel een grotere plek in mijn leven kan krijgen? Sommigen zeiden, ja, ik begrijp gewoon niet zo goed wat er staat. En als ik het niet begrijp, ja, dan waarom zou ik het dan een belangrijkere rol in mijn leven geven? Als ik dan wel die woorden kan lezen, maar ik snap het gewoon niet. Anderen zeiden, ik snap gewoon niet zo goed wat dit te maken heeft met mijn dagelijks leven. Het zijn mooie verhalen, die gaan over God. Maar hoe het nou, wat ik hier nou aan heb als ik naar school ga en omga met mijn vrienden, dat weet ik niet zo goed. Wat heb ik hier nou aan? Nou, dat zijn een paar redenen die de jongeren aangaven. En die denk ik heel logisch zijn. Zeker als je wat jonger bent, maar misschien ook nog wel herkenbaar voor jou, voor mij ook nog wel eens bij tijden, dat ik denk, ja, wat staat hier nou eigenlijk in de Bijbel? Soms is de taal niet zo makkelijk. Het is geschreven in een hele andere cultuur en context dan waar wij nu in leven. Dus waar gaat die Bijbel nou eigenlijk over? En wat heeft het dan te maken met als dat boek 2000 jaar geleden over een periode van 1000 jaar geschreven is? Wat heeft het boek dan nu toch te zeggen in het jaar 2020 voor mijn leven? Ik had dat ook toen ik jonger was. En nu nog soms wel, als ik eerlijk ben. En ik moest denken aan een voorbeeld. Ik ben jeugdleider bij ons in de kerk. Alle 6 jaar lopen wij met dezelfde groep jongeren op. Ze waren 12 jaar toen ze begonnen en ze zijn nu 17 à 18 jaar. Al die 6 jaar kennen we ze al. Zien we ze 1 keer in de 2 weken op zondagavond. En ik weet nog wel toen de Bijbel in gewone taal uitkwam. En dat ik die gekregen had en dat ik die een keer meegenomen had naar die clubavond. En ik had hem gewoon op tafel neergelegd. En er waren een paar jongens die pakten die Bijbel en die gingen erin lezen. En het eerste nadat ze een stukje hadden gelezen uit Genesis, ze keken me aan en ze zeiden, ik snap wat hier staat. Ik vond dat zo grappig, want het was niet zo, we hebben heel vaak de Bijbel open op die clubavonden. Maar omdat nu die Bijbel in gewone taal, en daar kun je natuurlijk van alles en nog wat van vinden qua vertaling. Maar omdat het gewoon normaal Nederlands was, om het zo even te zeggen, taal die zij konden begrijpen. Zeiden ze, hey, ik begrijp eindelijk een keer wat er nou in die Bijbel staat. Ik begrijp dit verhaal. Gewoon een stukje begrijpend lezen. Dus ik denk dat dat een hele herkenbare vraag is. Ik begrijp de Bijbel niet. Zeker voor jongeren. En de vraag is dan natuurlijk, wat helpt ze dan? Wat helpt ze dan om die Bijbel wel te gaan begrijpen? Wat helpt ze dan om die Bijbel wel toe te passen op hun dagelijks leven? En dat ze de waarde daarvan in gaan zien. En misschien is nog wel een betere vraag, wie helpt ze daarmee? Wie helpt ze om de Bijbel beter te begrijpen? Wie helpt ze om die Bijbel toe te passen in hun leven? En daar gaan we het vanavond over hebben, maar ik kan alvast verklappen dat u of jij dat bent. Wij met elkaar kunnen de jongeren helpen. Jij en ik. Nou, daar gaan we het vanavond verder met elkaar over hebben. En ik wil nu eerst een stukje uit 2 Timotheus 3 met u lezen. Vers 10 tot en met 17. Een bekend gedeelte denk ik wel uit deze brief van Paulus. Met name de laatste twee versen. Waar het gaat over de inspiratie van de schrift en waar je het woord van God allemaal mee kunt gebruiken. En daar gaan we nog wel wat over zeggen. Maar het gaat mij vooral even om de context waar Paulus dat inzet. Vers 10. Maar u hebt mij nagevolgd in mijn onderwijs, levenswandel, levensopvatting, geloof, geduld, liefde, volharding, in mijn vervolgingen en lijden zoals die mij overkomen zijn in Antiochië, in Iconium en in Lystra. Wat heb ik al niet aan vervolgingen doorstaan, en uit die alle heeft de Heere mij verlost. En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden. Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger gaan. Zij misleiden en worden misleid. Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt. En u van jongs af de heilige schriften kent, die u wijs maken tot zaligheid door het geloof dat in Christus Jezus is. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. Ik wil hier zo een aantal punten uithalen die denk ik helpen over hoe wij met de Bijbel om mogen gaan in ons eigen leven. En hoe we dat ook met de jongeren kunnen doen. Met wie we optrekken in ons leven. Misschien met uw eigen kinderen. En met de jongeren die u zijn toevertrouwd in deze gemeente. Maar voordat ik doe, een stukje context over deze brief. Deze brief is geschreven door Paulus aan Timotheus. Het is eigenlijk Paulus zijn laatste brief, voor zover wij weten, die hij geschreven heeft. En het is net geschreven voor het moment dat Paulus sterft. Daar weten we niet heel veel over hoe dat precies gebeurd is. En daar zijn ook wel verschillende theorieën over. Maar Paulus voelde in ieder geval aan, terwijl hij deze brief aan het schrijven is. En dat kun je lezen in hoofdstuk 4 met name. Wordt dat in duidelijk dat hij verwacht op korte termijn te zullen sterven. Dus je zou kunnen zeggen, dit is een soort afscheidsbrief van Paulus aan Timotheus. En Timotheus is degene met wie die, kunnen we in Handelingen lezen, die hij op een gegeven moment ontmoet. En waarvan hij zegt, ga met mij mee. Volg mij na, zoals ik Christus navolg. En hij neemt Timotheus mee op zijn reizen langs al die verschillende steden waarin hij gemeentes sticht. Waarin die mensen het evangelie van Jezus vertelt. En Timotheus is daar telkens bij. Timotheus is zijn leerling geworden, zijn vertrouweling zou je kunnen zeggen. Iemand die misschien was hij wel degene die het dichtst bij de apostel Paulus stond in het leven. Die hem het beste kende en die het beste wist hoe hij met God omging. Hoe hij het evangelie verkondigde en wie Jezus voor hem was. Dat is een beetje de context van deze brief. En als je dat realiseert, van oh, dit is de afscheidsbrief van Paulus. En dan denk ik automatisch, oh, dan schrijft hij waarschijnlijk vooral de belangrijke dingen. De dingen die hij zeker nog een keer tegen Timotheus wil zeggen. Die hij nog een keer wil onderstrepen. Waarvan hij zegt, Timotheus, als er iets is wat ik wil dat je onthoudt, dan zijn het deze dingen die ik nu opschrijf. Een soort van laatste testament of zo zou je het kunnen zeggen. Dat klinkt best wel logisch, toch? Iemand die denkt, ik ga zeer binnenkort sterven. Die schrijft een brief, schrijft daar vooral de belangrijke dingen in. En niet de dingen die niet zo relevant zijn. Dus dat gebeurt hier ook. En dan vind ik het zo mooi dat Paulus het heeft over de inspiratie van de schrift. Hè, vers 16 en 17. Heel de schrift is door God ingegeven. En is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn tot elk goed werk volkomen toegerust. Dat is iets wat Paulus aan Timotheus nog mee wil geven. Weet dat de schrift, het Oude Testament zoals Timotheus dat kende. Maar ook denk ik dat hij bedoelt de schriften die al in omloop zijn. De andere brieven die hij misschien al geschreven heeft. God heeft ze geïnspireerd. En ze zijn nuttig om onderwijs te geven, om te weerleggen. Maar wat mij helpt om eens even te kijken, wat zegt Paulus daarvoor eigenlijk? Want hij plaatst het als het ware bij elkaar. En wat zegt hij daar? En dan pak ik vers 10 er even uit. Maar u hebt mij nagevolgd in mijn onderwijs, mijn levenswandel, mijn levensopvatting, mijn geloof, mijn geduld, mijn liefde, mijn volharding. En dan vervolgens in mijn vervolgingen en lijden. Het mooie vind ik dat Paulus hier zegt, hij zegt mijn onderwijs, dus dat zou je kunnen zeggen als een soort informatie, dat wat voor hem het evangelie was, wat hij kon verkondigen, maar dat niet alleen, ook mijn levenswandel. Dus kortom, hoe Paulus omging vervolgens met wat hij van God had gekregen, het evangelie dat hij kende, hoe hij dat toepaste in zijn eigen leven, als het gaat om gebed, als het gaat om God als vader zien. Nou, al die dingen, dus ik zou je tal van onderwerpen kunnen noemen. Dan zegt Paulus tegen Timotheus, je hebt het niet alleen maar gehoord, je hebt het ook bij mij kunnen zien, hoe het bij mij heeft gewerkt. En ik denk dat dat een hele belangrijke sleutel is als wij het hebben over vanavond over de Bijbel lezen, als we het hebben met onze jongeren over Bijbel lezen. Dan kunnen we het hebben vooral over de informatie en over gewoon met elkaar de theorie lezen of een Bijbelboek lezen. Maar jongeren zijn eigenlijk op zoek naar mensen die zeggen, kom maar eens in mijn leven kijken hoe ik dat doe. Hoe ik de Bijbel lees, welke ritmes ik heb. Waarom ik 's ochtends vroeg uit mijn bed ga om de dag te beginnen met het woord van God. En hoe ik dat dan vervolgens ook doe. Hoe doe je dat dan? Waar begin je dan mee? Ga je eerst bidden of ga je gelijk lezen? Nou, tal van vragen die jongeren daar rondom hebben. En Timotheus had het voorrecht om te zien hoe Paulus dat deed. En dat is voor ons staat dat misschien wel wat verder weg. Als wij denken aan leren, aan hoe we dingen tot ons nemen, dan is dat heel vaak cognitief. Dan is dat met ons hoofd. Zo is ons schoolsysteem ook een beetje ingericht. Hè? Als we gaan toetsen, dan moeten we blokken. Dan moeten we de theorie leren. En dan wordt ons gevraagd om die theorie te reproduceren. Bijvoorbeeld woordjes stampen met Engels. Dus dat is vooral heel verstandelijk. En dat doet er eigenlijk niet zoveel toe wat je ermee doet in je leven. Je moet het vooral zo kunnen reproduceren. En zo gaan we denk ik ook wel eens om met de Bijbel. Dat we vooral het cognitief weten. Dat we weten wat er staat in de verschillende Bijbelboeken. Noem maar allemaal van dat soort voorbeelden op. Maar in de tijd van Paulus was dat anders. In de tijd van Jezus was dat ook anders. Daarin was leren niet zozeer het cognitieve. Het ging er niet om dat je de informatie dan kon reproduceren. Maar het ging er veel meer om, hey, wat voor invloed heeft het in jouw leven? Hoe pas je het toe in je leven? Hoe pas je het toe in je dagelijks leven? Er was vandaag nog in een boekje die daar hier ook wat op doorging. En die zei van ja, als wij de berg reden bijvoorbeeld, komen we straks ook nog bij. Wij kunnen ons eigenlijk niet voorstellen hoe die setting was. Want als Jezus hier nu zou zijn, dan zouden wij snel een notitieblokje pakken en een pen en met hem meeschrijven. Om maar niet iets te vergeten van wat hij gezegd heeft. Maar de discipelen die rondom Jezus zaten, die hadden geen notitieblokje. Die hadden niks om op te schrijven. Daar hadden ze niet eens aan gedacht. Want dat was niet normaal in die tijd dat je op die manier leerde. Nee, het ging er veel meer om dat je luisterde met volle aandacht. En dat de dingen die jou bijbleven. De dingen, daarom vertelt Jezus ook vaak aan de hand van dagelijkse voorbeelden. Die dingen die hadden invloed op jouw leven. En daar ging je dan vervolgens wat mee doen. Die bracht je in de praktijk. Dat was veel meer die manier van leren. En dat is denk ik iets wat we zijn kwijtgeraakt door de eeuwen heen. In de cultuur waarin wij leven. Maar waarvan Paulus denk ik in dit gedeelte zegt in vers 10. Maar ook in vers 14 en 15. Daar zegt hij, blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent. Omdat u weet van wie u het geleerd hebt. Je weet van wie je het geleerd hebt. opnieuw, het gaat om de persoon die niet alleen maar de informatie heeft verteld, maar het ook heeft laten zien. Zo doe ik het in mijn leven. Zo pas ik de geschriften van God toe in mijn leven. Zo heeft het invloed op wie ik ben en op hoe ik met situaties, mensen omga. Dus de sleutel is zien hoe iemand anders ermee omgaat. Dat is waar ik naar op zoek ben in mijn leven. Daar zal ik straks nog wat meer over vertellen. Ik heb het nodig dat mensen het mij laten zien. Hoe zij met de Bijbel omgaan. Hoe zij omgaan met lastige vragen. Hoe zij zoeken naar hoe ze een Bijbeltekst beter kunnen begrijpen en hoe ze die toe kunnen passen. En dat is wat de jongeren van deze kerk gisteren ook aangaven bij de catechese. Ik wil wel dat het een belangrijkere rol in mijn leven speelt. Dat verlangen heb ik wel. Maar ik weet niet zo goed hoe. Ik weet niet zo goed hoe. En ik denk dat de sleutel dan is die we van Paulus hier aangereikt krijgen. En die denk ik op veel meer plekken in de Bijbel zichtbaar wordt. Is dat we daar elkaar bij nodig hebben. Dat er iemand nodig is die zegt, zo doe ik het, kijk maar met me mee. Stel je vragen aan mij. Ik heb misschien niet alle antwoorden, maar we gaan samen op weg om dat te ontdekken. Ik heb een vraag. Waar je even met je buurman of je buurvrouw over door mag praten. En die vraag staat hierachter. Die is namelijk, wie heeft u of jou geleerd, dus laten zien, dus niet alleen maar cognitief, maar ook hoe je de Bijbel kunt lezen, wat voor methodes je daarvoor kunt gebruiken, hoe je hem kunt toepassen in je leven. Hoe je de Bijbel leest en toepast in je eigen leven. Dan mag je even uitwisselen met je buurman of buurvrouw. Heb je een paar minuutjes de tijd voor. Goed. Als jullie je gesprekken willen afronden, dan gaan we door. Ik ben wel even benieuwd. Wie heeft er zo iemand gehad waarvan je zegt, ja, diegene heeft me echt geholpen om die Bijbel te lezen en toe te passen in mijn eigen leven. Wie, even mijn handen misschien wel gewoon. Wie heeft er zo iemand gehad? Oké. Zijn niet heel veel. Wie heeft er niet zo iemand gehad? De andere kant even. Een halfje zie ik daar. Kijk, er zijn iets meer dan de helft. Ik denk dat ligt misschien, legt misschien wel een stukje van. Hoe noem je dat? De pijn. In ieder geval dat we dat principe van hoe dat werkte bij Paulus en Timotheus en hoe Jezus dat ook met zijn discipelen deed. Die zijn discipelen ook dichtbij trok en van wie ze konden zien bij Jezus zelf hoe die omging met de Vader, hoe die omging met allerlei mensen die hij tegenkwam in zijn leven. Dat we dat principe misschien wel een beetje kwijt zijn geraakt in de kerk. Terwijl er denk ik een hele mooie sleutel ligt. Omdat hoe oud of jong je ook bent, ik denk zoals we hier zitten, zoals ik hier sta, ik heb behoefte aan dat er iemand is die zegt, joh, je mag in mijn leven kijken, hoe ik het doe, als het gaat over Bijbellezen, of als het gaat over bidden, over vasten, of nou, over wat voor onderwerp dan ook. Dat iemand zegt van, joh, die misschien al iets langer met God onderweg is, ik wil met je optrekken en je mag bij mij die vragen stellen. Dat daarover gezegd hebben. Wat ik nu wil gaan doen is dat we met elkaar, dat ik eigenlijk een hele simpele methode wil uitleggen over hoe je de Bijbel zou kunnen lezen en hoe je die kunt toepassen in je leven. En hij spreekt eigenlijk voor zich, maar hij komt bij Jezus vandaan, om het zo maar even te zeggen. Uit de bergrede. Ik zei het al dat we daar een stukje uit zouden lezen. En de bergrede is natuurlijk het bekendste onderwijs van Jezus, zou je kunnen zeggen. In deze hele wereld zijn er ongelooflijk veel gelovigen die erdoor geïnspireerd worden. Maar zelfs is de bergrede zo bekend geworden dat ook mensen die niet per se christenen zijn, die niet, zichzelf niet per se gelovigen noemen, zeggen die bergrede, daar zit mooi onderwijs in. Daar staan woorden in die waarheid zijn en die mensen kunnen inspireren. Zo groot is die bergrede eigenlijk geworden. Het belangrijkste onderwijs van Jezus. En Jezus die sluit af die bergrede aan het eind van hoofdstuk 7 met de volgende woorden. Daarom, Ieder die deze woorden van mij hoort en ze doet, die zal ik vergelijken met een verstandig man die zijn huis op de rots gebouwd heeft. En de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden weiden en stortten zich op dat huis, maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd. En ieder die deze woorden van mij hoort en ze niet doet, zal met een dwaze man vergeleken worden, die zijn huis op zand gebouwd heeft. En de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden weiden en sloegen tegen dat huis. En het stortte in en zijn val was groot. Dus Jezus die houdt hier een reden in Matthäus 3 hoofdstukken lang met onderwijs en zijn discipelen. En hij sluit af met dit voorbeeld zou je kunnen zeggen, met deze gelijkenis, met deze metafoor. En toen ik vroeger dit verhaal wel eens las, dan dacht ik altijd, oh Jezus heeft het hier over de gelovigen en de niet-gelovigen. Jezus heeft het hier over iemand die wel gelooft in God en in Jezus zelf als redder van de wereld, die ons heeft vergeven van onze zonden, en iemand die dat niet gelooft. Maar later zei iemand een keer tegen mij, van ja, eigenlijk gaat het helemaal niet over een gelovige en een ongelovige. Het zou best eens kunnen gaan over twee mensen die naast elkaar zitten op zondag in de kerk, die hetzelfde onderwijs krijgen, die van zichzelf zeggen, ik geloof in Jezus, maar waarvan de een de woorden van Jezus hoort en ze doet, en de ander ze alleen maar hoort en niet toepast in zijn eigen leven. En ik denk dat als we de Bijbel lezen, dan gaat het ook niet zozeer om dat we alleen maar die woorden horen. Ik zei zo net tegen Marine in de voorbereiding, dat het is een mooie gewoonte om, dat deden wij thuis ook bij in het gezin waar ik opgegroeid ben, om na het eten de Bijbel te lezen. Maar soms vroeg ik me ook wel eens af, wat is hier nou het nut van? Want we lezen het wel, maar het is meer een soort van ritueel geworden, waarin we wat meer een soort, een soort ritueel geworden, als een soort van markering van, nou, de maaltijd is klaar en daarna mogen we weer elk ons eigen weg gaan. In plaats van dat we met elkaar erover nadenken en denken van, hé, ik hoor ze en wat doe ik er dan mee? Wat wil ik er dan mee doen? En begrijp me niet verkeerd, het is een mooie gewoonte en ik zou het ook zeker blijven aanraden. En straks als onze zoon geboren is en hij begrijpt de dingen, dan gaan wij dat met hem ook zeker doen. Maar ik denk dat het nog veel dieper gaat. Of is er dan ook, zijn er ook momenten in je eigen leven, in je gezin, waarin je niet alleen maar die woorden hoort, maar er ook over nadenkt, wat staat hier nou eigenlijk? En wat wil ik er mee doen? Ja, hier kom ik zo bij. Het gaat dus niet alleen maar om horen, maar ook om dingen die je ermee doet. Want dat is de sleutel die Jezus hier geeft tussen de wijze en de dwaze man. De wijze man die hoort ze en die brengt ze in de praktijk. En wij gebruiken in ons werk, als we optrekken met leiders en met jongeren, deze tool hebben we het maar genoemd, wel eens, of eigenlijk best wel vaak, de leercirkel genaamd. En wat bedoelen we hier nou mee? Nou, als je de Bijbel aan het lezen bent, en je hebt een gedeelte, bijvoorbeeld een stukje uit de bergreden, die zou je kunnen zien als die pijl die daar staat. En als je aan het lezen bent, dan zijn er misschien wel eens dingen die je leest, een vers of een woord waarvan je merkt, hey, dit doet iets binnen in mij, dit raakt me, of dit begrijp ik niet helemaal. Of misschien wel iets van de Heilige Geest waarvan je denkt, hey, dit is misschien wel iets wat God aan mij wil geven terwijl ik dit aan het lezen ben. En dan heb je de keus om dat soort van bij jezelf te merken en dan gewoon door te lezen. Maar je zou ook even een laagje dieper kunnen gaan door even daarbij stil te staan. En daar staan die twee halve cirkels voor, zou je kunnen zeggen. En dan is de eerste cirkel die staat voor het horen. Dus als je bij jezelf merkt dat je een Bijbeltekst aan het lezen bent, dat je jezelf afvraagt, wat is God hierin tot mij aan het zeggen? Waarom raakt mij dit? Of waarom sta ik even stil bij dit woord wat hier staat, of bij dit vers in dit hele gedeelte? Waarom raakt mij dit? En dat je even de tijd neemt om daarover na te denken, over te bidden, aan God te vragen, Heer, waarom springt dit er nu, juist op deze dag, terwijl ik hier zit, voor mij uit? En als je daarover nadenken bent en daarmee aan de slag bent, dan kan het wel eens gebeuren dat je denkt, oh ja, dit is waarom het mij raakt. Omdat het te maken heeft met deze situatie in mijn leven. Of noem maar op waarom je het ook maar zou kunnen raken. En vervolgens is dan de vraag, als je dat helder hebt, als je weet van oh, dit is volgens mij wat God tot mij wil zeggen door deze Bijbeltekst. Is dan de volgende vraag, wat ga je er dan mee doen? En dat is denk ik een vraag, zeker als ik naar mezelf kijk, die ik mezelf wel eens wat vaker mag stellen. Als ik merk dat God iets tot mij door zijn woord wil spreken, wat ga ik er dan mee doen? Hoe pas ik dat dan toe in mijn leven? Ik moest denken aan toen ik een aantal weken terug, is het inmiddels, Matteüs 28 las. Waarin Jezus, ook, dat is ook zo'n bekende tekst, hè, als Jezus is gekruisigd en weer is opgestaan en op het punt staat om naar zijn vader te gaan. Waarin hij tot zijn discipelen zegt, mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Ga dan heen om alle volken te discipelen. Nou, ga zo maar door. Maar vooral dat stukje, mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Dat raakte me. En ik stond erbij stil en ik dacht, waarom raakt me dit nou? Waarom zou God dit nou, wat zou God hierin tot mij willen zeggen? En toen bedacht ik me, toen kwam ik er eigenlijk op uit, dat ik dacht, ja, ik lees deze woorden best wel vaak, maar leef ik echt vanuit het perspectief dat Jezus alle macht heeft in deze wereld? Want het lijkt soms in deze wereld wel eens alsof dat niet zo is. Alsof eerder de Satan of het kwaad de macht heeft. Als je kijkt naar het nieuws of de dingen die er gebeuren in het leven van mensen. Maar Jezus zegt het daar. Mij is gegeven alle macht in hemel op aarde. Dat is een waarheid die hij daar spreekt tot zijn discipelen. En toen dacht ik, oké, maar als dat de waarheid is, wat ga ik daarmee doen? Als God dat nu aan mij geeft, wat ga ik er dan mee doen? En toen heb ik bedacht, ja, ik wil meer leven vanuit het perspectief dat Jezus alle macht heeft in de hemel en op aarde. En daar wil ik mezelf vaker aan herinneren. Dus toen heb ik bedacht dat ik elke ochtend, als ik stille tijd heb, en de Bijbel lees en bid, dat ik dat zinnetje, ik heb het opgeschreven in een boekje wat ik er dan bij gebruik, dat ik dat even weer lees. Oh ja, Jezus heeft alle macht. Ik mag vandaag leven vanuit het perspectief dat Hij alle macht heeft. En dat helpt mij om zo dat wat God mij wilde geven, om dat elke dag weer opnieuw toe te passen in mijn leven. Om het niet alleen maar te horen en het een moment te laten zijn dat ik denk, ja, dat is waar, het raakt me. En dan weer mijn dagelijkse leven in, waar we het net ook al een beetje over hadden. En waarin de agenda soms zo vol kan zijn en allerlei andere dingen. Maar om elke dag te beginnen vanuit het besef, oh ja, Jezus heeft alle macht. Ja, dat is een voorbeeld hoe het in mijn leven werkt. Van een kleine tekst die een keer tot mij sprak. En we gaan dat nu eigenlijk ook een beetje in de praktijk brengen. Wat we gaan doen. En dit is iets wat we ook, Marina vertelde al, dat we bij onze teammeetings vaak de Bijbel met elkaar openen. En dan gebruiken we deze manier ook wel eens. Ik ga zo meteen nog een keer 2 Timotheüs 3 met jullie lezen. Eigenlijk een soort van voorlezen. En dan wil ik je eigenlijk vragen om dat te doen met die vraag in je gedachten. Wat zou God tot mij willen spreken, aan mij willen geven door deze tekst heen? Ik lees hem hardop voor. Dan zijn we daarna gewoon even een poosje stil. Een paar minuutjes om daar voor jezelf over na te denken. Wat springt er dan uit? Zou God me iets door die tekst heen willen geven? En dat kan, ik weet niet wat zijn. Dat is aan God. En dat je daar vervolgens over nadenkt. Oké, wat zou ik hier dan mee kunnen doen? Hoe zou ik dit kunnen toepassen in mijn dagelijks leven? Ja? En dan wisselen we dat zo meteen even ook weer uit in duo's. Maar dat vertel ik dan wel wanneer dat moment er is. Dus ik lees hem nu nog 1 keer voor. In alle rust. En voordat ik doe, vraag ik of God door zijn geest er doorheen wil spreken. Hemelse Vader, we willen zo meteen nogmaals het gedeelte uit de brief van Paulus aan Timotheus lezen. En ik wil u vragen of u uw Heilige Geest wilt geven aan ieder van ons, om door deze tekst heen te spreken en dan aan ieder van ons dat te geven wat u wilt geven in ons individuele levens. Iets wat we misschien wel nodig hebben, of waarvan u het verlangen heeft dat ons vanavond raakt. En dat wat u ons vanavond wilt geven. Heer, we verwachten het van u. In Jezus' naam. Maar u hebt mij nagevolgd in mijn onderwijs, levenswandel, levensopvatting, geloof, geduld, liefde, volharding In mijn vervolgingen en lijden zoals die mij overkomen zijn in Antiochië, in Iconium en in Lystra. Wat heb ik al niet aan vervolgingen doorstaan en uit die alle heeft de Heere mij verlost. En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus zullen vervolgd worden. Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger gaan. Zij misleiden en worden misleid. Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt. En van jongs af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof dat in Christus Jezus is. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. Je mag even met je buurman of buurvrouw uitwisselen of er iets was in deze tekst waarvan je zegt, hey, dat sprong er voor me uit, dat raakte me. Wissel dat even met elkaar uit.
Wat mooi om te zien dat jullie zo met elkaar in gesprek raken. Misschien ben je in gesprek geraakt over iets waar God je bij bepaald heeft. Misschien heb je ook wel gezegd, nou, ik werd eigenlijk nergens bij bepaald. En weet je wat het mooie is? Het mag allebei. Want de kerk is een oefenplek. En dat vind ik zo mooi. Ook als het gaat over ontdek je Bijbel. Wat is daar nou in te vinden? Wat zegt het ons? Dan gaat het er niet om dat wij altijd maar de meest geestelijke dingen gelijk met God ontdekken en daarvan weer gaan uitdelen. Nee, met God leren uit zijn woord is echt een proces. En wij zijn leerlingen. Discipels zijn is leerling zijn. Als achter God aan en zoeken. Wat dat betekent met vallen en opstaan. En juist de kerk, denk ik, is dan de grootste plek waarin we dat met elkaar mogen oefenen. En dat is wat we nu ook aan het doen zijn met elkaar. We zoeken, wat staat er? Hoe spreekt dat tot mij? Wat zegt het jou? En daarin proberen we samen te ontdekken, wat spreekt God nou door zijn woord? En dat is volgens mij wat we mogen doen met elkaar. Anton noemde aan het begin al even van, het is niet alleen informatie. Het is transformatie. Dat vond ik wel leuk dat je dat zei. Wij gebruiken dat ook wel eens in ons werk. Wij houden altijd een beetje van driehoekjes, vierkantjes, rondjes die gewoon makkelijk te onthouden zijn. En een van de dingen die we vaak meegeven is een driehoekje. En die begint bovenaan met informatie. Als wij verandering willen, wat is dan nodig? Nou, allereerst wel informatie. In Gods hele woord staat vol met informatie over wie hij is, wat zijn karakter is, over zijn koninkrijk. Over zijn vergeving, zijn genade, hoe hij ons wil beschermen. Zoveel mooie onderwerpen waarin God ons onderwijs geeft over wie hij is en wat wij daarmee mogen doen. Maar als we het alleen maar lezen en niet doen, dan transformeren we dus niet. Dat is eigenlijk ook wat jij zei. En dus het tweede i'tje wat we daar vaak bijtekenen is imitatie. Naast dat je onderwijs mag krijgen, is het ook belangrijk dat er iemand in je leven is bij wie je het mag afkijken. En dat wil niet zeggen dat we dan een soort van kloon moeten worden van die andere persoon. Want we zijn allemaal ook op onze eigen manier door God gemaakt. Maar we mogen wel kijken van, hey, oké, je leest dat, hoe pas je dat nou toe in je leven? Of, oké, je hebt een vraag, hoe ga je met je vraag aan de slag? Hoe kunnen we dat samen doen? Wat Hans net heeft uitgelegd. En ik geloof dat die informatie en dat die imitatie, het is een beetje een populair woord, maar het helpt soms in het onthouden, dat geeft die innovatie. Dat maakt dat wij veranderen als mens. En misschien lees je soms iets in Gods woord en denk je, nou, ik snap hier helemaal niks van. Ik had dat bijvoorbeeld vaak in mijn tienertijd. Het zei me niks omdat het ging over dingen die helemaal niet in mijn leven zaten. En nu ben ik 34 en lees ik hetzelfde gedeelte en denk ik, oh, ja, het zegt me nu veel meer. We hebben ook verschillende levensfasen waarin we nieuwe dingen ontdekken en hetzelfde Bijbelgedeelte weer zoveel meer rijker kan zijn. En ineens veel meer tot ons spreekt. En daarom is het ook mooi dat we met elkaar mogen optrekken. Dat we verschillende generaties hebben in een gemeente waar de een van de ander kan leren. En ik denk jong van oud en oud van jong. Want vragen stellen kunnen we allemaal. En volgens mij houden we ze ook echt tot we sterven. We raken nooit uitgeleerd met God. En dat is eigenlijk ook wel onze aanmoediging. Van durf samen te leren. Durf te vertellen dat je het ook niet weet. Of dat je iets moois hebt ontdekt. spreek het hardop uit. Of in welke setting dat dan ook voor je haalbaar is. Ik denk dat die oefenplek in je achterhoofd houden, dat je dat mag zijn als gemeente, dat dat heel waardevol kan zijn in het ontdekken van wat zegt Gods woord. We willen daarna de pauze nog even iets verder op ingaan. Wat een leuke gesprekje zal in de pauze. Ik dacht, wat vind ik nou nog mooi om met jullie te delen als het gaat over Gods woord en het leven nu? Want dat is natuurlijk soms de struggle wel waar we tegenaan lopen. Er staat heel veel in Gods woord en al eeuwenlang wordt het doorgegeven. Hoe gaan we daarmee om? En voor mij zijn daarin altijd wel twee woorden, vind ik heel erg belangrijk. Die helpen mij in mijn bewustzijn van hoe lees ik de Bijbel. En dat zijn de woorden voorleven en doorgeven. En voor mij vatten die heel veel samen. Ik geloof dat ik de Bijbel namelijk niet alleen maar voor mezelf lees. Terwijl vroeger dacht ik dat wel echt. Ik dacht, het is wel belangrijk dat ik leer wat er staat. En ik moet wel begrijpen wat er staat. En de mensen zeggen tegen mij dat ik wel moet snappen. Zo bleef het een beetje bij mij in mijn hoofd hangen. En als ik het dan niet begreep, dan raakte ik gestrest. Of ik dacht, ik ben er klaar mee. Ik lees er gewoon 5 weken niet meer in. Of nou ja, tot allerlei interessante consequenties. Maar het ging vooral best wel om de ik. Wat moet ik met die Bijbel? En ik vergat überhaupt na te denken over dat God misschien wel iets met mij wilde. En dat klinkt soms heel erg simpel. Maar het maakt best wel uit hoe je het benadert. Want als we kijken, ik wil iets met die Bijbel, want dan kan ik God leren kennen. Dan begint het bij mij. Maar in de tijd dat ik zeg maar volwassener mocht worden, en ondertussen leer ik nog steeds, heb ik gezien dat het niet begint bij mij, maar het begint bij God. God verlangt ergens naar en dat doet hij al eeuwen. Ik ben hier nu in deze tijd, dat is heel mooi. Maar Gods verlossingswerk is natuurlijk al begonnen. Heel lang geleden, en daar kun je over lezen vanaf Genesis. Hoe hij met zijn volk is opgetrokken, de verhalen, de poëzie, de hooglied, heel bijzonder. De psalmen die bezingen over echte mensen met echte verhalen en wat God in hun leven heeft gedaan. Wijsheid van God in andere Bijbelboeken. Profetieën. En dan het echte leven van Jezus. En de verhalen daarover en de start van de kerk. Er zijn zoveel dingen al gebeurd. Die staan in Gods woord waar ik lessen uit mag trekken. Maar het begint bij God. God is aanwezig geweest in al die dingen. Die heeft al die woorden geïnspireerd. En mij helpt het dan om te denken, dus hij wil zichzelf bekendmaken. God wil zichzelf laten zien. Het is niet dat ik maar heel hard moet werken om misschien iets van God te zien. God wil dat al heel erg graag. En dat klinkt een beetje ergens heel simpel en ergens heel ingewikkeld. Maar in mijn denken heeft dat best wel uitgemaakt. God vraagt van mij en van u en van jou, dat het dus niet alleen maar gaat om die ik. Het is ook voor ik. Gods verlossing is voor mij. Het levende woord is voor mij. Dat Jezus is gestorven voor mijn zonde is zeker belangrijk. Want anders stond ik hier met niks. Alleen het is niet alleen voor mij. Ik geloof dat Gods droom is dat niet alleen ik verlost word, maar dat heel veel anderen, het liefst iedereen, ook verlost wordt. Dat heel zijn schepping, dat is Gods droom en volgens mij heb ik daarin ook een rol te spelen. Hebben we daarin een rol te spelen. En dat bewustzijn bracht mij wel van dat ik dacht, dus Gods woord is er ook zodat ik leer, wat heb ik eigenlijk voor te leven? En er staat genoeg over in de Bijbel. Hè? Heel veel vragen die we stellen zeggen, hoe werkt dat dan met God? Nou, God heeft heel veel dingen gegeven in zijn woord over bijvoorbeeld de ritmes waar ik het over had. Ik kan helemaal gestrest zijn en me irriteren en allemaal dingen die niet werken in mijn leven. En als ik dan heel eerlijk de Bijbel lees, heeft God allerlei mooie ritmes in het leven gelegd die eigenlijk veel beter voor mij zouden zijn. En het begint al bij dag en bij nacht en bij seizoenen. En wij mensen hebben allemaal dingen uitgevonden die daartegen ingaan. Het licht bijvoorbeeld, supermooie uitvinding. Maar daardoor gaan we niet meer eerder naar bed als het winter is. We blijven gewoon lekker wakker, terwijl het heel goed zou zijn voor mij. Misschien. Denk ik, ik heb het nog niet uitgeprobeerd, eerlijk gezegd. Als ik gewoon lekker vroeg naar bed ging en weer wakker werd als de zon opkwam. Maar dat doen we niet in onze maatschappij. Nou, dat is maar een klein voorbeeldje van hoe God eigenlijk zoveel mooi heeft bedacht. En wij als mens het ingewikkeld hebben gemaakt. In plaats van dat God ingewikkeld is. En Wat wil ik daarmee zeggen? In het voorleven en ook het doorgeven, dat zie ik wel ook als mijn taak. Het is niet alleen voor mij, het moet niet stoppen bij mij. Er komen mensen naar mij aan wie ik ook weer mag vertellen wie God is en wat zijn daden zijn en wat hij schrijft in zijn woord. En wat ik daarvan geleerd heb, maar ook zoveel anderen. Kunnen we wel eens denken, oh, ik moet vooral heel veel de waarheid vertellen. Dit is de waarheid. Die waarheid moet je onthouden. In het onderwijs bijvoorbeeld stoppen we dat dan heel veel. Alleen het lastige is natuurlijk dat ik altijd de Bijbel lees met een bril op. Met mijn mooie Marina-bril. Zo lees ik de Bijbel. Dankzij de ouders waar ik mee opgegroeid ben. En de kerk waarin ik ben opgegroeid. Het land waarin ik woon, et cetera. Dat kleurt mijn blik op hoe ik de Bijbel lees. Dus ik kan nooit zeggen, God, bedankt voor uw waarheid. Ik begrijp hem helemaal. Ik denk dat we wel een groot deel ervan mogen begrijpen. Omdat God aanwezig is en omdat God leeft en spreekt door zijn woord. Maar we hebben elkaar heel hard nodig om meer van zijn waarheid te begrijpen. Doordat ik misschien zeg, hey, dit is het inzicht wat ik hieruit heb gehaald. En niet iemand anders zegt, oh, en dit heb ik nog als aanvulling. Dan wordt die waarheid van God nog rijker. Natuurlijk zijn er dingen die we echt wel kunnen stellen. Ik durf echt wel te zeggen, Jezus is de Zoon van God. Hij is gestorven voor mijn zonde. Er zijn bepaalde waarheden die mogen we juist wel heel duidelijk uitspreken. Maar er zijn ook best wel thema's en onderwerpen waarover veel discussie is. Tussen christenen, tussen gelovigen en niet-gelovigen. Hoe ga je daar dan mee om? Hoe zijn we dan discipel? Hoe zijn we dan aan het voorleven en doorgeven? Nou, ik vind dat een hele belangrijke vraag. Ik heb daar niet altijd het goede antwoord op. Maar mijn bewustzijn van dat ik daar een rol in te spelen heb, is al heel erg belangrijk. En ik begreep dat de dominee Verheij, heet hij geloof ik, zondag onder andere heeft verteld over dat je in de Bijbel de man van de Bijbel mag ontmoeten. Weten jullie dat nog? Dus dat het niet alleen gaat over wat lees ik en wat is goed en wat is niet. Maar dat er eigenlijk daarin naar voren komt hoe God zijn zoon gegeven heeft. En dat hij ons ontmoeten wil. En ik denk, als we met elkaar zoeken naar waarheid, dat dan niet alleen het resultaat belangrijk is, maar dat juist de zoektocht samen heel erg waardevol is. Want daarin, in die zoektocht, kunnen wij die man ontmoeten. Omdat we misschien wel in onze meningsverschillen gaan zoeken, ja, maar wat staat er nu echt? Wat zie ik van Gods liefde in die tekst? Waar gaat het mij nou echt om? Wil ik waarheid halen of wil ik ontdekken wie God is? Wil ik ontdekken hoe God zich laat zien? Nou, en dat zijn zoekprocessen. Dat zijn niet altijd de klip-en-klare antwoorden. Achter God aangaan en leren uit zijn woord is gewoon een levenslang proces. En ik denk als we durven omarmen dat dat zo is en dat dat dus ook waardevol is, dat dat ons heel erg helpt om die oefenplek te zijn. En om steeds meer stukjes waarheid en genade ook vooral, denk ik, te vinden. Ik zit even te bedenken wat ik daar nog over wil vertellen. Wat mij inspireert, dat is misschien wel mooi, om meer in de Bijbel te lezen. Ik spreek veel, nou, oude mensen wil ik niet zeggen, maar wat oudere mensen die zich zorgen maken over dat jonge mensen niet meer in de Bijbel lezen. Of dat ze soms zelfs niet meer in de Bijbel lezen. En ik herken dat wel. Ik heb ook wel echt lange tijd gehad dat ik het echt wel belangrijk vond. Maar dat ik het makkelijker vond om dan online eens een keer iets interessants te horen van iemand die iets over de Bijbel zei, dan dat ik het zelf ging lezen bijvoorbeeld. En dat is niet per se verkeerd. Maar ik geloof wel dat God echt spreekt als je zelf in zijn woord leest. En ik raakte heel erg geïnspireerd. Wij hebben met ons werk doen wij Learning Communities. En dat is een 2-jarig traject waar teams uit allerlei kerken naartoe komen. Ze hebben dan 4 weekenden, verdeeld over 2 jaar, waarin we met ze optrekken en ze helpen nadenken over discipelschap, over leiderschap, over wat voor missie mogen jullie misschien mee bezig zijn, et cetera. En in die weekenden is er altijd een groep oude navigatoren, zoals ik ze maar even noem. En ze zijn echt oud. Ze zijn echt in de 70. Elke keer zijn we blij als ze er weer bij zijn, want soms dan gaat het eens een keer niet goed met iemand, maar dan zijn ze er weer. En ik heb ze in de loop van de jaren leren kennen en wat me geraakt heeft, is hun kennis van de Bijbel. En dat lijkt dan soms zo'n simpel iets, maar bij elk gesprek of elk gebed wat zij zeg maar voor iemand doen, denken ze aan iets uit Gods woord. Het zit zo vooraan in hun hart en in hun hoofd. Ze hebben er al zoveel mee geleefd en geoefend en onthouden. Dat het me jaloers soort van maakte. Dat ik dacht, oh, ik vond dat heel stom om bijbelteksten te onthouden vroeger. Dan moet je dat oplepelen in de klas. En dacht ik, wat heb ik hier nou aan? Maar nu zag ik levende voorbeelden van wat heb ik daar nou aan? Nou, heel veel. Deze mevrouw van 75 bemoedigde mij in een levensfase waarin ik gewoon met 3 jonge kinderen het heel pittig had. En ondertussen leiding mocht geven aan andere mensen. Ik had allemaal vragen en zij had zoveel mooie dingen uit Gods woord. En vervolgens een half jaar later was ze er weer en zei ze, hey, weet je nog wat ik daarover met je heb gelezen? Hoe is het daarmee? Nou, dat klinkt heel simpel, maar dat doet echt heel veel. Want dat woord, dat onthoud ik. Dat vergeet ik niet meer zo gauw. En zo wil God denk ik spreken met zijn woord. Ik vind dat iets heel bijzonders. Nou, met moeilijke onderwerpen vind ik het soms nog wat zoeken. Ik deelde net al even met iemand daar. Die vroeg, ja, hoe werkt dat met je werk? En ben je dan in dienst? Ik zei, nou, ik heb een aantal jaar vrijwillig voor navigators gewerkt. Omdat dat paste in mijn week en met mijn gezin. Ik had er nog een baan naast. Maar nu ben ik gevraagd om meer te komen werken. En we leven op basis van giften. Als je kijkt naar waar Jezus het meeste over sprak in zijn verkondiging, dan was het vierde grootste onderwerp waar hij het over had geld. Dat wist ik niet tot nu toe. Maar goed, ik zit in de zoektocht van, oké, ga ik mensen betrekken bij mijn werk? Ga ik dan vragen om geld? Hoe werkt dat dan? Alles is van God. Nou, daar wordt natuurlijk heel veel over gezegd. Maar ik merk ook, het is best wel een taboe, dat onderwerp. Dus dat maakt het voor mij niet makkelijker om daarover na te denken, om er mijn mening over te vormen, om me zorgen over te delen, omdat ik al heel snel denk, nou, daar kunnen we het maar beter niet over hebben. Dus ik weet niet hoe dat voor jullie is, maar voor mij is dat zo'n onderwerp dat ik denk, oh, het lijkt zo gewoon iets. We hebben er allemaal mee te maken, maar we hebben het er stiekem toch niet zoveel over wat God daarover zegt. En ik volg nu een training over wat God eigenlijk zegt in zijn woord, over geven, over goed renmeester zijn. En ik ontdek zoveel dingen over God en geld die ik tot nu toe helemaal niet geleerd had. En ik denk, dat vind ik gewoon mooi, aan dat je in sommige levensfases of in sommige situaties in je leven heb je ineens met iets te maken waardoor je weer heel veel nieuwe dingen mag ontdekken over wie God is. En ontmoet je ook ineens mensen die daar eigenlijk al heel veel over hebben nagedacht. Dus de aanmoediging is ook wel van, hey, als er een onderwerp is wat je raakt en waarin je je echt verdiept met Gods woord, vertel erover. We kunnen niet allemaal alles begrijpen van Gods woord, denk ik. Maar met elkaar kunnen we wel al heel veel meer leren over Gods woord. En ik ben heel erg dankbaar dat er een paar mensen zijn in onze organisatie die daar zich helemaal in verdiept hebben, waardoor ik gewoon 3 dagen naar een training kan gaan en al een stuk meer weet. Kijk, wat ik er vervolgens mee doe is aan mij. Met Gods hulp. Maar dat helpt me wel heel erg. Het helpt me om meer van God daarin te zien. Dus dat ter aanmoediging voor jullie. Wil jij nog iets toevoegen? Ja, mooi. Ja, dus met elkaar kunnen we veel meer eigenlijk van God zichtbaar maken dan alleen. Ja, ik vind dat ook bijvoorbeeld als ik in een ander land kom. Helemaal in een ander continent. Over hoe mensen daar met de Bijbel omgaan en wat ze er daarvan hebben geleerd is soms zo anders dan wat ik hier in Nederland heb geleerd. Dat ik denk, oh ja, ik vond dat mijn waarheid al best volledig was. Maar hier hebben ze het toch weer echt best wel anders geïnterpreteerd. En dat maakt me dan weer nederig om te denken, oh ja, ik mag de zoektocht weer een keer aangaan. En naast jou staan in de zoektocht en kijken, hey, wat is cultuur? En wat is waarin mogen we zoeken naar wat daarin echt waar is? Of is het misschien allebei en veel kleuriger dan ik dacht? Ik vind het altijd heel interessant. Ja, mooi. Te lezen in een vrije tijd. Ja, ik vind het wel interessant. We keken vanmorgen in mijn training een filmpje van een voorganger en die zei, ja, wat bepaalt nou je identiteit? Hè? Richt je echt op God of zijn het andere dingen? En hij noemde als voorbeeld voor mij zijn, bijvoorbeeld waar geef ik mijn geld aan uit? Want het ging natuurlijk over geld. En hij zei, ja, mensen denken altijd dat ik heel wijs ben en heel veel kan vertellen over Gods woord. Maar ik haal mijn identiteit daar eigenlijk uit in plaats van uit God. Dus ik verschuil me achter dat ik heel veel mooie boeken heb gelezen en dat mensen denken dat ik heel wijs ben. En toen dacht ik, oh ja. Het is best wel westers volgens mij dat we heel veel kennis vergaren en steeds een soort van slimmer worden, denken te worden. Maar is dat ook echt zo? Of wordt het soms ook diffuser ervan? Ik vond het zo'n interessante vraag. soms in de eenvoud weer echt in het woord duiken en het daarbij laten is nog meer een uitdaging dan alle hulpmiddelen erbij pakken om het, ja, hoe waardevol die ook zijn. Want ik geloof ook wel dat we heel erg mogen leren van wat anderen al ontdekt hebben. Hè? Dat is natuurlijk ontzettend mooi. Er is al zo'n rijkdom in de hele kerkgeschiedenis aan ontdekkingen en falen ook, waar we van mogen leren. Dus dat hoeven we niet weg te duwen. Alleen, het moet niet in plaats van ons eigen proces van leren met God komen, denk ik. Ja. Mooi. Zijn er nog meer vragen? Zullen we het hierbij laten? Genoeg gehoord. Ik vind één ding nog wel mooi om te noemen. Ik had het nog met jou. Wat is je naam? Peter. Had ik het net over, hoe ga je nou om met twijfel? En dat triggerde wel iets bij mij, want ik dacht, ja, dat is natuurlijk best wel een zorg, hè? Dat we veel mensen zien met twijfel in onze maatschappij. Veel jonge mensen vooral die zeggen, nou, ik weet niet of ik nog wel iets, of ik het wel wat vind, in welke vorm dan ook die vraag komt. En over hoe krachtig het kan zijn dat je zegt, je mag twijfelen en daarin wil ik naast je staan. En daarin wil ik met je zoeken. En ik denk dat dat iets heel moois kan zijn, als we even kijken naar jonge mensen. Dat de wat oudere generaties zijn vaak toch wel opgegroeid met de houding. En ik chargeer een beetje, dus als het niet voor jou geldt, is het oké. Maar dat we gaan van hoofd naar hart naar handen. Ja, dus we horen dingen, we krijgen veel informatie. Bijvoorbeeld hoe een kerkdienst is ingericht, daar zie je het al vaak aan. En vervolgens kijken we, hé, wat gebeurt er met ons? Waar is het van toepassing? En dan gaan we er handen en voeten aangeven. Dat is de manier, ook net als wat Hans zei, dat het schoolsysteem werkt. En wat eigenlijk gezegd wordt, en dan niet alleen in de kerk, maar over de hele jonge generatie en de ontwikkeling van cultuur, maar ook de hyperconnectivity, zegt van hè, hoeveel connectie zij hebben met de hele wereld eigenlijk, dat dat zoveel invloed heeft, dat voor heel veel jonge mensen het zo is, dat het juist gaat van handen naar hart naar hoofd. Hè, dus dat ze in het zijn en in de ervaringen die ze doen en de dingen die ze beleven en waar ze heen gaan, dingen merken en zeggen, hé, dit doet iets met mij of dit blijft bij mij hangen. Ik wil weten hoe dat zit en dan gaan ze de kennis toevoegen. En dat klinkt als een heel simpel rijtje, hoofd, hart, handen, handen, hart, hoofd. Maar het maakt behoorlijk uit als jij zo leert, als je dan op zondag in een dienst komt en je krijgt een hele hoop kennis, wat helemaal geen antwoord is op de vraag waar jij mee zit. Omdat je ergens bent geweest waar iets heel anders is gaan spelen. En dat is zoeken, vind ik, voor de kerk. Hoe gaan we daarmee om? Hoe kunnen we daarin naast elkaar staan? Want het is voor allebei waar dat je zo leert. Het is ook gewoon een cultuurverschuiving waar we mee te maken hebben. En ik denk dat gesprek is gewoon heel waardevol om aan te blijven gaan. Dat je zegt, hey, ik zie dat jij het misschien lastig vindt om heel veel te horen waar je niet zoveel mee kan. Hoe werkt het dan voor jou? Wat zou jou helpen om daarin samen op te trekken en Gods waarheid te zoeken? Ik denk dat dat heel waardevol is voor ons voor de komende tijd in de gemeente en met Gods woord. Dus ter aanmoediging wil ik die nog aan jullie meegeven. Ja, ik denk dat daarin heel belangrijk is dat we ook de rest van de tekst dus erbij lezen. Dus dat Paulus zegt, ja, onderwijs heeft een plek, maar dat is wel ingebed in ook hoe ik met jullie leef en wat ik daarvan laat zien. En de taak van opvoeden en onderwijs geven valt niet weg, denk ik. Ik denk in die zin met de kleine kinderen dat nog steeds wel super waardevol is om gewoon mee te geven. Om die, hoe zeg je dat? Dat dat ook wel deel van de opvoeding is, zeg maar. Maar dat we er best al wel wijs aan doen om al in jonge jaren daar voorbeelden bij te gebruiken uit het eigen leven. Om te zeggen, hé, we zijn hier geweest. Weet je wat daarover in de Bijbel staat? Dus dat je soms hem andersom legt dan dat je misschien geneigd bent te doen en te beginnen bij een Bijbelverhaal. Dat je soms ook een aanleiding in je leven gebruikt om te zeggen, hé, zullen we samen eens kijken wat God daarover zegt? Het klinkt heel simpel, maar dat zij al van jongs af aan leren van, hé, als er dingen zijn in je leven, God is daarbij. En wij mogen met hem leren. Hè, dus dat ze die principes al van jongs af aan meekrijgen, is denk ik al een heel waardevol begin daarin. Kijk, en die verschuiving is ook nog maar een tijdje gaande. We moeten ook nog wel leren, denk ik, met elkaar over hoe dat misschien de kerk aan het veranderen is. En hoe we daarmee om moeten gaan. Dus volgens mij is gebed daarin ook gewoon super belangrijk. Dat we daarin blijven bidden voor de nood die we zien, de zorgen die we ons maken. Over hoe kunnen we connecten met elkaar en God daarin centraal blijven zetten. Ja.
Nou, ik moest, want ik vind het mooi dat je dat zegt. En, en mooi dat jouw antwoord daarop. Want ik moest denken aan een voorbeeld wat wij... wat ik laatst een keer heb meegemaakt met onze jeugdclub, waar wij leiding aan geven. We hadden een avond dat ging over, over liefde. Verliefd zijn, relaties, die dingen. En op een gegeven moment tijdens de avond gingen we in kleine groepjes uit één om over iets door te praten. Waar een stukje inleiding en een filmpje over was geweest. Ik zat met een paar jongens, vier, waarvan eentje volop gelovig is, heel enthousiast, wil leren van Jezus, dus aan het zoeken is, hoe doe ik dat? En eentje aan de kant van, nou, ik weet niet of wat ik met geloof moet, ik vind het leuk om hier te komen, want het is gezellig, mijn vrienden zitten hier. Maar God, dat komt later wel, als ik wat ouder ben, en daar wat tussenin. Wat ik voor koos was om op dat moment even heel kwetsbaar te zijn. Ik vertelde ze een voorbeeld. Ik ben nu 5,5 jaar getrouwd. We hadden het over relaties, over verliefd zijn en over dat het in de wereld soms wel eens lijkt. Hè, als je van iemand houdt of je verliefd op iemand bent, maar je gevoelens stoppen. Dan hou je er maar mee op. Dan zoek je maar weer de volgende, om het zo even te zeggen. En voor wie je dan weer gevoelens hebt. En ik zei tegen hun... ik ben nu 6 jaar getrouwd. In die 6 jaar heb ik me echt wel eens een keer aangetrokken gevoeld tot een andere vrouw. Maar de vraag aan mij is dan, hoe ga ik daar dan mee om? Is liefde dan puur alleen maar je gevoel? Of zit er ook iets van trouw bij? Aan de keuze die je hebt gemaakt voor iemand. En van daaruit hadden we ineens een heel gesprek over hoe God het huwelijk bedoeld heeft. Konden we de Bijbel erbij pakken over de dingen die God daarin dan zegt. En waarin dan een stukje onderwijs, ook misschien wel een stukje weerlegging. En waarin zij ineens erover gingen nadenken. Van, oh ja, liefde, dat gaat niet alleen maar over gevoel. En dat zien ze misschien wel vooral om zich heen. Maar nee, dat zit ook een stuk trouw mag daarin zitten. En kiezen voor iemand en zeggen, hé, maar ik wil voor jou gaan. En dan gaat liefde misschien nog wel veel dieper en breder dan alleen maar je gevoel. Dat misschien als voorbeeldje over hoe dat in deze tijd misschien heel goed kan werken. Ja. Bedankt dat wij hier vanavond ook bij jullie mochten zijn en samen deze avond met jullie mochten beleven. Ik hoop dat jullie heeft geïnspireerd. Inderdaad, als er nog vragen zijn, voel ons vrij om zometeen nog aan te spreken. Ik wil jullie graag voorgaan. Vader in hemel, ik wil u danken voor wie u bent. Ik wil u danken dat u een God bent die zich laat kennen. Ik wil u danken dat u een God bent die zichzelf openbaart. Allereerst in uw Zoon, de Heer Jezus. Maar ook in uw woord die u gegeven heeft. Dank u wel dat we uit uw woord mogen lezen. Dat we de informatie die daarin staan tot ons mogen nemen. Maar dat we daarin ook samen mogen zoeken naar wat u daadwerkelijk tot ons wilt zeggen. In ons hart en hoe we dat mogen toepassen in ons leven. Heer, ik wil u danken dat u ons dat mooie woord heeft toevertrouwd, waarin u zichzelf laat zien en laat kennen. Maar bovenal wil ik u danken dat u degene bent die voortdurend de beweging naar ons toe maakt. Die voortdurend zegt tegen ons, ik wil jou kennen. Ik wil bij je zijn. Ik wil aanwezig zijn in je leven. In alles wat je doet. Of dat nou op zondag in de kerk is, of op maandag op je werk, of op school, of waar je ook bent, ik wil aanwezig zijn bij jou. En op de eerste plaats staan in je leven. Dank u wel dat u zo'n God bent, dat u vanuit liefde ons najaagt. Dank u wel dat we vanavond hier mochten zijn, met elkaar uw woord mochten openen. Heer, en wilt u datgene wat voor ons was, wilt u de naprediker zijn in ons hart en in ons hoofd. En dat wat u ons gegeven heeft, dat het iets mag uitwerken in wie we zijn en in wat we doen. Vader, dank u wel voor wie u bent. Halleluja. Amen.